Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Het Inzicht. Depressie is een ziekte van deze tijd. Zowat 13% van alle mensen krijgt er in de loop van zijn leven mee te maken. Het is een ernstige aandoening die in een aantal gevallen zelfs tot zelfmoord leidt. Het is niet eenvoudig om uit te zoeken hoe een depressie ontstaat. Meestal is het een samenloop van heel wat factoren. Zowel biologische en medische factoren als psychologische en sociale factoren kunnen een rol spelen. Maar ook de spirituele armoede van onze maatschappij, die bij veel mensen tot een crisis van zin geleid heeft, kan een grote rol spelen bij de ontwikkeling van een depressie. En hier stuiten we op een probleem, want heel wat hulpverleners zijn op dat vlak niet of verkeerd gevormd. Of ze zijn er zelfs niet in geïnteresseerd. Wist je dat het hoogste aantal atheïsten te vinden is bij psychiaters en psychologen? Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Nog maar pas is de winnaar van de prijs van de spirituele zorg 2019 bekendgemaakt. De beroepsvereniging Zorgpastores bekroonde op 6 mei de recent gepensioneerde hoofdgeneesheer van het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Camillus Bierbeek, Mark Eneman. De beroepsvereniging waardeert het werk van Eneman omdat hij de existentiële en spirituele dimensie heeft binnengebracht in het bio-psycho-sociale model van geestelijke gezondheidszorg. Het binnenbrengen van spiritualiteit in de geestelijke gezondheidszorg zou geen uitzondering, maar regel moeten zijn. In een eerste deel heb ik geschetst hoe de ultieme oorzaak van depressie en van alle lijden trouwens de zondeval is, de erfzonde. Door de erfzonde is de mens losgeraakt van Gods liefde en kent hij de intimiteit met zijn schepper niet meer. Vandaar zijn ontreddering, die meestal niet direct voelbaar is, maar in momenten van crisis pijnlijk naar boven komt. Tegelijk mogen we geloven dat God de mens sinds de erfzonde nooit in de steek gelaten heeft, zelfs niet bij een zware depressie. Ontelbare voorbeelden hiervan zijn in de Schrift te vinden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Jezus Christus heeft op het kruis al ons lijden en verdriet doorleden en het van daaruit verlost. Elk lijden, ook depressie, is daarom een unieke kans om te mogen groeien in eenheid met God. Dit betekent ook dat ons katholieke geloof een enorm houvast kan zijn in het proces van genezing van een depressie. En dat zal het onderwerp van deze uiteenzetting zijn. Hoewel depressie volgens Johannes Paulus II altijd een spirituele beproeving is, moeten we er toch voor opletten niet de fout te maken te denken dat elke depressie uitsluitend te wijten zou zijn aan een spiritueel probleem en dat de depressieve persoon van zijn donkere gedachten en gebrek aan energie kan genezen als hij maar voldoende spirituele oefeningen zou doen, zoals Bijbel lezen, vaker bidden, vaker de Heilige Mis bijwonen en vaker gaan biechten. als ze te maken hebben met een echt geval van klinische depressie met wortels op het natuurlijke niveau, zouden we niet automatisch exclusief op een bovennatuurlijke oorzaak of genezing moeten aandringen. Ter vergelijking. Het zou bijvoorbeeld niet verstandig zijn dat iemand met diabetes enkel op de goddelijke genade zou steunen om zijn bloedsuikerspiegel onder controle te houden, terwijl er medicatie voorhanden is om met dit probleem om te gaan. God heeft ons uitgerust met intelligentie om op zoek te kunnen gaan naar deze natuurlijke oplossingen. Die mogen we niet uit de weg gaan. Als de wetenschap en de geneeskunde kunnen helpen om medische of psychologische aandoeningen te genezen, dan moeten we daar gebruik van maken. Natuurlijk is gebed altijd aangewezen. Of we nu te maken hebben met een natuurlijk of een bovennatuurlijk probleem. God werkt zowel doorheen de natuur als doorheen de genade. Misschien is het hier nuttig om de spirituele stelregel in herinnering te brengen dat de Heilige Geest ook de geest van het gezond verstand is. Er bestaat onder christenen inderdaad een tendens om psychologische of medische problemen te erg te spiritualiseren. Dat is begrijpelijk, maar lang niet altijd correct. Het is waar dat de zonde onvermijdelijk leidt naar ellende en een leven van emotioneel ongelukkig zijn. We weten ook dat de ultieme oorzaak van ziekte, waaronder depressie, te wijten is aan de zondeval. Het is echter een logische misvatting om aan te nemen dat het omgekeerde altijd waar is, namelijk dat depressie als een toestand van diep emotioneel ongelukkig zijn altijd zou te wijten zijn aan zonde of aan een moreel falen. We kunnen geen eenvoudige en directe verbinding maken tussen iemands persoonlijke zonde en een bepaald geval van depressie. Denk aan het evangelie van de blindgeborene. De leerlingen vragen aan Jezus wiens fout het is dat de man blind geboren is, die van hem of die van zijn ouders. Het antwoord verbaast ons, geen van beide. Achter deze vraag schuilt immers de verkeerde aanneming dat ziekte te wijten moet zijn aan het morele falen van iemand. Het is belangrijk om aan te stippen dat Jezus geen volledige uitleg geeft over waarom God deze man heeft toegelaten om te lijden. Jezus zegt enkel dat er iets groters achter steekt en dat de blindheid van de man een gelegenheid biedt om Gods glorie te laten zien. Als we dan nadenken over het lijden dat door mentale ziektes veroorzaakt wordt, mogen we evenmin dezelfde fout maken als de leerlingen van Jezus. We mogen er niet van uitgaan dat iemands aandoening te wijten zou zijn aan persoonlijke zonden of fouten. God zal ook hier een groter goed uithalen. Hij zou dit lijden niet toestaan onder welke andere voorwaarden dan ook. Maar wat dat grotere goed zou kunnen zijn, is iets dat we misschien niet zullen begrijpen voor de voleinding van de geschiedenis bij de wederkomst van Christus. Er is geen duidelijk antwoord op vragen zoals waarom ik en waarom nu en waar is God in dit alles? Het antwoord op deze vragen is op de een of andere manier verbonden met het grote mysterie van de God die leidt met en voor ons uit liefde. Gods meesprekende antwoord is Christus op het kruis. En dat is een onpeilbaar antwoord. Nu komen we bij de belangrijke vraag: hoe kan depressie behandeld worden? Het is hier natuurlijk niet de plaats om de medische kant van depressie te bespreken. Ik wil wel even aanstippen welke methoden er zoal kunnen gevolgd worden. Eenvoudige methoden zijn fysieke inspanningen, zoals gaan wandelen, gaan joggen, gaan fietsen, slaaphygiëne, sociaal contact, eventueel aanpassingen van dieet en het gebruik van voedingssupplementen. Verder het gebruik van antidepressiva, waarbij moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de voordelen en de risico's ervan. Een meer ingrijpende methode is neuromodulatie, en daar heb je verschillende vormen van. Heel vaak wordt gebruik gemaakt van psychotherapie. Deze therapie zou je ook kunnen noemen als een praattherapie. Belangrijk hierbij is een goede en vertrouwvolle relatie tussen de patiënt en zijn therapeut. Het zou een christen niet moeten verbazen dat er genezing kan komen doorheen woorden. De wereld werd geschapen door en voor de Zoon van God, het Woord van de Vader, en Hij redt en geneest ons als het mens geworden Woord. Vele van de vroege kerkvaders, waaronder de heilige Augustinus, herkende de kracht van woorden om genezing te bewerken in de ziel van de toehoorder. De kracht van diepgaand, intensief luisteren om psychologische voordelen over te brengen, wordt allang gewaardeerd door christelijke denkers en is verwerkt in pastorale praktijken van spirituele begeleiding en het sacrament van de biecht. Wettelijk gezien kan iedereen zichzelf aanprijzen als therapeut. Daarom is het belangrijk om goed uit te zoeken welke opleiding en training de therapeut gevolgd heeft. Er zijn vele vormen van psychotherapie. Eén die onze aandacht vraagt, is de therapie die focust op vergeving. Researchstudies over vergeving hebben aangetoond dat er verbetering optreedt van depressieve symptomen, dat er minder angst is, meer hoop, meer zelfvertrouwen, dat men minder bezig is met hen die gekwetst hebben. Vergevingstherapie vraagt de patiënt en de therapeut om fouten en onrechtvaardigheden te identificeren. Specifieke handelingen of nalatigheden waardoor de patiënt emotioneel gekwetst of bedreigd is. En om de patiënt te helpen herkennen dat een ander gedrag en andere attitudes, zoals barmhartigheid, juist en goed zijn. Deze therapie begint met het identificeren van onverloste woede, bitterheid of wrok. Dat zijn natuurlijke reacties van iemand die bedreigd of gekwetst werd. Zulke onverloste woede of wrok wordt meestal vergezeld van droefheid of hartzeer. En het kan de onderliggende oorzaak zijn in vele gevallen van depressie. Hoewel psychotherapie in vele gevallen werkzaam is en tot goede resultaten kan leiden, is deze methode toch beperkt. Deze beperking zal nooit kunnen overwonnen worden door verder wetenschappelijke ontwikkelingen. Waarom is dat zo? Geen enkele van die methoden is in staat om door te dringen in het gebied van de psyche, dat het centrum vormt van de persoonlijkheid. Dit gebied zal altijd een mysterie blijven. De beste therapeut zal het mysterie van zijn patiënt zowel van onderuit, met een volle menselijke biologie, als van bovenaf, met een psychologie die geïnformeerd wordt door een gedegen filosofie van de menselijke persoon, benaderen. Tegelijkertijd realiseert de therapeut zich dat deze twee benaderingen naar de horizon reiken, zonder deze ooit te kunnen bereiken, de horizon waar geest en materie, lichaam en ziel elkaar ontmoeten. Hier betreedt de therapeut heilige grond. Hij kijkt in een persoonlijk en ondoorgrondelijk mysterie waarvan hij de diepte nooit zal kunnen peilen. Op dit punt kan de psycholoog niet anders dan met bescheidenheid de beperkingen van zijn mogelijkheden erkennen en de individualiteit van de persoon respecteren die hij tracht te behandelen. Hij zou moeten streven naar het waarnemen van het goddelijk plan bij elke persoon en het helpen ontwikkelen in de mate waarin dit mogelijk is. De menselijke persoonlijkheid met zijn specifieke kenmerken is in feite het meest nobele en wonderbaarlijke werk van de schepping. Nog therapie, nog medicatie kunnen onze diepste stoornissen genezen, want ze zijn in de eerste plaats een probleem van de zonde en in de tweede plaats het probleem van de dood. Voor deze twee problemen heeft psychiatrie heel weinig te bieden. Het zou niet juist zijn te verwachten dat deze wetenschap of deze technieken hier uitkomst kunnen bieden.
Als het nacht is in mijn leven, als het donker is en koud, als het lijkt of er geen hoop is en er niemand van mij houdt, als het leven veel te zwaar is.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht, waar ik het vandaag opnieuw over depressie heb. En ik had het voor de pauze over psychotherapie die in vele gevallen werkzaam is en tot goede resultaten kan leiden. Maar ik heb het ook gehad over de beperkingen van de psychotherapie. Omdat onze diepste stoornissen altijd iets te maken hebben met het probleem van de dood en het probleem van de zonde. En voor deze twee problemen heeft de psychiatrie heel weinig te bieden. Maar we moeten ook nog iets zeggen over het probleem van schuld. Buitensporige schuldgevoelens, of het steeds maar schuldig herkouwen van situaties of leed, zijn een centraal kenmerk van depressie. Toch is de emotie van schuld, of het weten dat men iets verkeerds gedaan heeft, op zichzelf niet abnormaal of pathologisch. Integendeel. Het onvermogen om schuld te voelen als men een slechte daad gesteld heeft, is een centraal kenmerk van een diep pathologische persoonlijkheid. Het is een spirituele ziekte van de ergste soort. Fysieke pijn is een normaal en gezond mechanisme om de lichamelijke integriteit te bewaren. Zo ook is schuld een normaal en gezond mechanisme om de integriteit van de ziel te bewaren. Tijdens een toespraak over psychotherapie en godsdienst zei Paus Pius XII dat, ik citeer, het schuldgevoel het bewustzijn is van het geschonden hebben van een hogere wet, waardoor men niettemin zichzelf als gebonden herkent. Dit bewustzijn kan uitdrukking vinden in lijden en psychische stoornissen. Einde citaat. Om dit soort van schuld pathologisch te noemen en ze te behandelen met psychotherapie of door medicatie om het schuldgevoel te onderdrukken, zou misleidend zijn. Zulke benadering zou de schuldige persoon een heel slechte dienst bewijzen. Daarom zijn inspanningen om normale van pathologische schuld te onderscheiden van heel groot belang in een goede behandeling van psychiatrische stoornissen of in het werk van spirituele begeleiding. Bij mensen die lijden aan depressie vindt men vaak buitensporige en irrationele schuldgevoelens. Deze irrationele en dodelijke schuld moet zorgvuldig onderscheiden worden van normale schuld, die het gevolg is van zondig gedrag of ondeugden. Anderzijds is het duidelijk dat als iemand een daad stelt die immoreel is, hij schaamte voelt en spijt. Deze schuld moet niet verward worden met een psychologische stoornis, maar moet aangepakt worden met gepaste spirituele middelen. Volgens de Griekse wortels van het woord psychiater betekent dit woord geneesheer van de ziel. Toch heeft de psychiater geen remedie voor deze grootste van alle psychologische ziektes, namelijk het probleem van zonde en de schuld die zonde veroorzaakt. Als hij slim is, kan een goed psychiater misschien schuld omschrijven en beschrijven en de patiënt helpen om irrationele of morbide schuld te herkennen en los te laten. Maar hij kan het schuldige geweten op geen enkele manier genezen. Al onze menselijke pogingen om dit toch te doen, door psychologische verdedigingsstrategieën, door medicatie of door therapeutische technieken, zullen altijd tekortschieten. Maar we moeten niet wanhopen, want onze eigen mislukkingen suggereren ons wat het geloof al heeft geopenbaard, namelijk, er is slechts één ware en effectieve dokter van de ziel. De kerkvaders noemden onze God de goddelijke geneesheer. Welke spirituele hulp bij depressie biedt ons het katholiek geloof? Het aanbieden van breed en algemeen toepasbaar spiritueel advies aan depressieve personen is een uitdaging, omdat elke persoon in zijn leven een unieke weg volgt. Heel wat jaren geleden vroeg een journalist aan Jozef Ratzinger, voor hij paus werd, hoeveel wegen leiden er naar God? Ratzinger antwoordde eenvoudig, zoveel als er mensen zijn. Want zelfs binnen hetzelfde geloof is de weg van elke mens een heel persoonlijke weg. Ratzinger ging verder door op dit antwoord. We hebben Christus woord, ik ben de weg. In dat opzicht is er uiteindelijk maar één weg. En ieder die op weg is naar God, is daarom in zekere zin op de weg van Jezus Christus. Dus kunnen we tegen iedereen zeggen, om God te vinden, moet je het aangezicht van Jezus Christus zoeken. Deze eerste stap is voor iedereen van toepassing. Jezus Christus is die ene weg die de vele wegen omvat. Christen zijn betekent niet zomaar een abstract of verheven idee aannemen, hoe nobel het ook is. Ook is het niet het resultaat van een ethische keuze die we maken. Christen zijn betekent een persoon ontmoeten, de persoon van Christus. Ratzinger besluit: dit betekent niet dat alle wegen identiek zijn in termen van geweten en wil, maar integendeel, de ene weg van Jezus Christus is zo breed dat hij een persoonlijke weg wordt voor iedereen. Einde citaat. Zo is het ook met het proces van genezing van depressie. Het is een persoonlijke weg voor iedere mens. Onder de vele unieke wegen zijn er overeenkomsten, typische geneeswijzen waarvan algemeen bekend is dat ze heilzaam zijn. Maar een persoon wiens depressie diep geworteld is in zijn of haar genetica, kan een ander herstelproces hebben dan een persoon wiens depressie meer gerelateerd is aan levenservaringen, onopgeloste interpersoonlijke conflicten of misbruik of verwaarlozing in de vroegere kindertijd. Nu wil ik enkele spirituele thema's aanraken die relevant kunnen zijn voor het genezingsproces van depressie. Een goed karakter zal niet altijd voldoende zijn om depressie te voorkomen, maar karaktersterkte en deugden kunnen iemand helpen om beter om te gaan met stressfactoren in het leven en om het moeilijk proces van genezing van een depressie te doorworstelen. Onszelf veranderen en onze gewoontes veranderen is niet gemakkelijk. Volgens oude Griekse filosofen zoals Socrates en Plato kunnen we gelukkig worden door in overeenstemming met de deugden te leven, door goede karaktergewoonten te ontwikkelen. Deugden kunnen verstaan worden als karaktertrekken en gewoontevorming die onze aard verbeteren, die ons menselijker en vrijer maken, en die er daarom voor zorgen dat we gelukkiger worden en een meer vervuld leven leiden. De Griekse filosofen somden 4 kardinale of hoofddeugden op: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte of moed. De heilige Augustinus en de heilige Thomas van Aquino onderschreven deze natuurlijke deugden en ze voegden er 3 bovennatuurlijke of theologale deugden aan toe, volgens de leer van de heilige Paulus, namelijk geloof, hoop en liefde. Deze laatste deugden zijn noodzakelijk, omdat zij ons naar iets leiden dat meer is dan wat natuurlijke deugden ons kunnen bieden. Ze leiden ons naar de goede zelf. De theologische deugden stellen ons in staat om onze uiteindelijke bestemming en vervulling, en dat is de vereniging met God, te bereiken. Een aantal jaren geleden is de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman met een nieuwe beweging gestart die ondertussen gekend is als positieve psychologie. Het argument van deze psycholoog was dat psychologen en psychiaters te lang alleen maar gefocust hebben op mentale ziekten, op mentale stoornissen en pathologieën, te lang op wat in de geest verkeerd kan lopen en te weinig op wat goed kan lopen. Psychologische wetenschappen hebben in de 20e eeuw heel wat geleerd door de zwakheden en kwetsbaarheden van mensen te bestuderen. Maar Seligman beweerde dat het tijd was om ook op een stevige wetenschappelijke basis te onderzoeken welke positieve trekken en gewoonten kunnen leiden naar geluk, gezondheid en menselijk welzijn. En zo zijn er 6 trekken. Wijsheid, daarbij inbegrepen creativiteit, perspectief en liefde om te leren. Rechtvaardigheid, waaronder sociale rechtvaardigheid, loyaliteit, eerlijkheid en leiderschap. Matigheid, inclusief vergevensgezindheid en barmhartigheid, nederigheid, voorzichtigheid en zelfcontrole. Dan moed, inclusief dapperheid, uithouding, integriteit en vitaliteit. Ten vijfde menselijkheid, inclusief liefde, vriendelijkheid en sociale intelligentie. En tenslotte transcendentie, inclusief humor, hoop, dankbaarheid, waardering voor schoonheid en spiritualiteit. Deze lijst is herkenbaar voor christenen met onze eigen traditie van deugdethiek. Deze wetenschappers wilden de christelijke traditie niet heruitvinden, maar historisch en wetenschappelijk onderzoek hebben vanuit een verschillend perspectief en gebruikmakend van verschillende methoden bevestigd wat al ontdekt en beschreven was door een lange christelijke traditie van filosofie en theologie. Groei in deugden en goede karaktertrekken en gewoonten zijn essentieel voor onze mentale en spirituele gezondheid. Bovendien kunnen deze deugden ons helpen om beter om te gaan met stress, verlies en tegenslagen. In de mate dat we groeien in deugden, zal ons leven gekarakteriseerd worden door een diepere eenheid. Deze eenheid van leven kunnen we opmerken bij heiligen. Zij dragen geen maskers en zij hebben geen gebroken persoonlijkheden. Een integer persoon is dezelfde persoon op maandag op zijn werk als hij op zondag in de kerk was of in zijn gezin. Veel geestelijke nood of stoornissen, waaronder sommige gevallen van depressie, worden veroorzaakt of vastgehouden door iemands pogen om een reeks tegenstellingen te leven. In onze tijd, waarin een seculiere cultuur het religieuze geloof volledig in de privésfeer probeert te duwen, bestaat er een grote verleiding om een soort van dubbel leven te leiden. Aan de ene kant een innerlijk leven, een vriendschap met God, en anderzijds een afzonderlijk en gescheiden professioneel, sociaal en familieleven vol met dagelijkse wereldse realiteiten. Deze tendens naar verdeeldheid is niet alleen maar een cultureel of sociaal verschijnsel, een product van een bepaalde plaats en tijd. Op een dieper niveau is dit het resultaat van de brekende en fragmenterende effecten van zonde. De erfzonde, maar ook onze persoonlijke zonde. Wij kunnen geen dubbel leven leiden, zegt de heilige José María Escrivá. Er is slechts één leven, een leven van vlees en geest. En het is dit leven dat zowel in de ziel als in het lichaam heilig moet worden en gevuld met God. Einde citaat. Volwassen christenen hebben geen gespleten persoonlijkheid. Ze leiden geen dubbel leven. We moeten ons geloof niet aan de haak hangen als we naar ons kantoor wandelen of als we er met vrienden op uittrekken. Geloof is een fulltime, integraal onderdeel van onze identiteit.
Mijn koning draagt een doornenkroon, bespot, bespuugd, geslagen. mijn koning ondergaat de hoon. En ik hoor hen niet klagen. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo. Levende brood. Mijn koning draagt de last. Tot het uiterste gedreven. Mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt. Hij heeft de geest gegeven. Ik begrijp niet alles, maar als ik naar u kijk, voel ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot. U bent de Zoon van God, het levende brood. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot. U bent de Zoon van God, het levende brood. U bent het levende brood, het levende brood. Jezus, u wil ik volgen, u bent zo groot. U bent de Zoon van God, het levende brood. U bent het levende brood.
Beste luisteraars, in dit programma, Het Inzicht, heb ik het vandaag over depressie en wat het katholiek geloof kan aanreiken. En ik was bezig met een aantal spirituele thema's aan te reiken die relevant kunnen zijn voor het genezingsproces van depressie. We horen vaak spreken over vrede. Vrede in de wereld, vrede thuis, innerlijke vrede. We verlangen er allemaal naar. Maar vrede wordt vaak misbegrepen. Vrede is niet het afwezig zijn van een conflict of van oorlog. Het is niet iets negatiefs. Het is iets positiefs. De heilige Augustinus formuleerde een klassieke definitie van vrede. Vrede, zei hij, is een rust van orde. Er bestaat een verband tussen vrede en de deugd van orde. Orde is noodzakelijk voor innerlijke vrede. Als je geen vrede hebt in jezelf, Onderzoek dan of je orde hebt in je leven. Externe wanorde draagt meestal bij tot innerlijke wanorde. Op dezelfde manier draagt wanorde in ons innerlijk leven en in onze relaties bij tot wanorde in onze externe wereld. Onze uiterlijke activiteit is een spiegel van onze innerlijke toestand. Beide soorten van wanorde kunnen bijdragen aan depressie. Er bestaat een verband tussen slaap en stemmingstoornissen. Het is belangrijk om voldoende te slapen. Het ordenen van onze tijd kan betekenen dat we nee moeten zeggen tegen sommige activiteiten of projecten, zelfs als ze waardevol zijn. Juist zoals we moeten proberen om orde te brengen in onze omgeving en in onze tijd, moeten we, en dat is nog belangrijker, onze liefde leren ordenen en onze engagementen. Ook daar heeft de heilige Thomas van Aquino ons iets te leren toen hij schreef over de orde van de liefde. Onze liefde moet op een juiste manier geordend worden. Eerst God, dan familie en vrienden, dan kennissen, onbekenden enzovoort. Het is heel belangrijk om onze tijdsbesteding eens af en toe onder de loep te nemen. Misschien ontdekken we dat we onze prioriteiten moeten herschikken. De orde van liefde kan ons daarbij helpen. Voldoen onze verplichtingen echt aan wie en wat we het meest moeten toegewijd zijn? Paus Benedictus zei hierover: ieder van ons wil blijvende vruchten voortbrengen in ons werk en in ons leven als een geheel. Maar wat blijft? Geld is niet iets blijvends. Gebouwen, noch boeken zijn blijvend. Dit alles zal na een zekere tijd verdwijnen. Het enige wat eeuwig blijft, is de menselijke ziel. Want de mens is door God geschapen voor de eeuwigheid. Vruchten die blijvend zijn, zijn daarom die vruchten die in menselijke zielen gezaaid zijn. Liefde, kennis, een gebaar dat in staat is om het hart te raken, het woord dat de ziel opent voor de vreugde van de Heer. Dat is een groots principe van ordening. Herstel van depressie houdt ook in dat er een behandelplan gemaakt wordt. Er moet prioriteit gegeven worden aan verschillende elementen en die moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld psychotherapie, medicatie, beweging, verandering aanbrengen in iemands sociaal of familiaal leven enzovoort. Dit plan moet ook aandacht schenken aan het geestelijk, het spiritueel leven. En ook daar moet een concreet plan van gemaakt worden. Het zou enkele van de algemene aanbevolen normen van vroomheid moeten bevatten, zoals het gebed, ontvangen van de sacramenten, spirituele lezing, geestelijke begeleiding enzovoort. We moeten het wiel niet opnieuw uitvinden. Het geloof en de traditie van de kerk bieden voldoende en beproefde middelen. Ieder van ons heeft zijn eigen weg naar God. Daarom moet ons plan geïndividualiseerd worden. Het zou moeten passen zoals een handschoen. Een geestelijk begeleider kan daarbij een grote hulp zijn. De normen voor ons levensplan moeten geen dagelijkse checklist zijn van dingen die we moeten doen. Het moeten eenvoudigweg dagelijkse ontmoetingen zijn met Christus, die we met liefde voor God verwachten. Wanneer iemand worstelt met depressie, dan moet dit spiritueel plan heel eenvoudig gehouden worden en doenbaar, want het mag niet leiden tot stress of scrupulositeit. Er mag geen reden zijn om jezelf te bestraffen als je je plan niet kunt afwerken. God kijkt uit naar onze liefde, niet naar zelfbestraffing. Laten we het nu eens over het gebed hebben. Zoals ieders levensweg uniek is, zo zal ieders gebedsleven uniek en persoonlijk zijn. Er zijn vele vormen van gebed. Mondgebed, liturgisch gebed, innerlijk of inwendig gebed. Niet zoveel mensen zijn vertrouwd met innerlijk gebed, hoewel het veel bijdraagt tot onze geestelijke gezondheid. Het is wetenschappelijk bewezen dat contemplatieve of meditatieve praktijken heel wat gezondheidsvoordelen hebben, waaronder voordelen voor depressie en angst. Heel wat studies suggereren dat 15 tot 30 minuten meditatie 2 maal per dag heel wat gezondheidsvoordelen heeft, waaronder verlaging van de bloeddruk, vermindering van het aantal hartaandoeningen, verlichting van chronische pijn en verdrijven van slapeloosheid. Maar bidden doen we om onze relatie met God te verdiepen. Als we alleen maar zouden bidden om onze angst onder controle te krijgen of onze stemmingswisselingen, dus als we bidden met andere bedoelingen, dan kan er geen sprake zijn van gebed. Bovendien behoren heel wat meditatiepraktijken, zoals transcendente meditatie, dat tegenwoordig heel wat aandacht krijgt, omdat prominente personen erover getuigen, en zazen bijvoorbeeld, niet tot onze christelijke traditie en verwijderen ze ons juist van God. Deze praktijk kan daarom op termijn nog tot grotere problemen leiden. Jammer dat daar niet over gesproken wordt. Als we echter de waarde van het christelijk gebed op zichzelf gaan bekijken, kunnen we vaststellen dat er eveneens voordelen zijn voor de geestelijke gezondheid, maar dan als neveneffect. We moeten goed voor ogen houden dat voordelen voor geestelijke en fysieke gezondheid doelen zijn die op de tweede plaats moeten komen. Het gaat er bij het bidden om te groeien in onze persoonlijke relatie met God en om meer en meer die persoon te worden die God geschapen heeft. Het zou ons niet moeten verrassen dat gebed natuurlijk en gezond is, zowel voor het lichaam als voor de ziel. Omdat we naar Gods beeld geschapen zijn en gemaakt voor de eenheid met Hem, zijn we gemaakt voor het gebed. Als we handelen in overeenstemming met onze natuur, dan zullen er goede dingen uit voortkomen. We weten dat goede relaties mensen psychologisch helpen genezen. Maar de meest belangrijke relatie is een goede en diepe relatie met God. Daarom moet het ons niet verbazen dat we een betere psychologische gezondheid krijgen door onze relatie met God te verdiepen. De praktijk van het innerlijk of inwendig gebed is diep geworteld in onze christelijke traditie en het wordt bij alle heiligen teruggevonden. Als christenen moeten we niet op zoek gaan naar andere vormen van meditatie waar het zelf en niet God de focus van onze aandacht wordt. Ook moeten we geen esoterische technieken leren om te kunnen mediteren. Integendeel, ze kunnen ons heel wat schade berokkenen. Onze eigen christelijke traditie bevat ongekende rijkdommen. Jammer dat we er zo weinig over horen. De praktijk van het innerlijk gebed is heel eenvoudig. Methoden zouden kunnen helpen om afleiding te vermijden of dorheid. Maar eenvoud en openhartigheid en eerlijkheid zijn sleutels voor een goed innerlijk gebed. Beginnen met innerlijk bidden is heel eenvoudig. Plaats jezelf gewoon in de aanwezigheid van God. Sint Jan van het Kruis beschreef innerlijk gebed als een eenvoudige blik op God in stilte en in liefde. De heilige Teresa van Avila definieerde het innerlijk gebed als een nauwe uitwisseling tussen vrienden. Dat betekent regelmatig tijd nemen, ik citeer, om alleen te zijn met hem van wie we weten dat hij ons bemint. Einde citaat. Innerlijk gebed is niets anders dan in gesprek zijn met Christus. Deze innerlijke dialoog kan gevoerd worden met of zonder woorden. Denk aan de heilige pastoor van Ars, die zag hoe iemand van zijn parochianen regelmatig lange tijd voor het Heilig Sacrament zat. Hij vroeg hem wat hij tegen de Heer zei tijdens zijn bezoeken. Hij antwoordde: niets. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Innerlijk gebed is voor iedereen bestemd, niet alleen voor religieuzen en priesters. Wat we nodig hebben, is het verlangen. Het vraagt oefening en toewijding, dat is zeker. Maar het is ook een genade. Daarom moeten we er God om vragen. Bidden is niet onze persoonlijke prestatie. Het is Gods werk in ons. Wij mogen ons daaraan overgeven.
Oh, Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, van harte welkom terug in ons programma Het Inzicht dat vandaag gaat over depressie en het aanbod van ons katholiek geloof om depressie te kunnen genezen. En ik sprak voor de pauze over het innerlijk gebed als een nauwe uitwisseling tussen vrienden. Het is de moeite waard om op te merken dat er psychologische voordelen zijn bij het gebruik van de verbeelding in het innerlijk gebed. Volgens hersenfysiologen worden emotionele centra van de hersenen, die normaal gezien veel minder geactiveerd worden tijdens het proces van zuiver logisch denken, betrokken bij het gebruik van de verbeelding. God is niet abstract. Hij is het woord dat mens geworden is. Er werden opmerkelijk successen vastgesteld bij het helpen van mensen om emotioneel te genezen door hen te helpen hun emoties in hun gebedsleven via de verbeelding binnen te brengen. Ons spiritueel leven gaat immers om de hele persoon, niet alleen om verstand en wil. Maar nogmaals, ons eerste doel van het innerlijk gebed moet zijn onze relatie met God te verdiepen. Ik zou een aantal methoden kunnen beschrijven die kunnen helpen bij het innerlijk bidden. Maar er bestaat altijd het gevaar dat we te veel vasthouden aan een bepaalde methode. Als we bidden, is vrijheid de regel. De eerste opgave voor mensen die worstelen met depressiviteit is te leren om tot rust te komen. Vaak is er bij hen van binnen veel onrust en beroering. Een goede raad zou kunnen zijn om te leren luisteren naar de stilte. Denk aan de profeet Elia op de berg Horeb, die God niet kon horen in de storm, noch tijdens de aardbeving of in het vuur, maar wel bij het zachte suizen van de wind. In onze luidruchtige en drukke wereld van vandaag zijn we niet meer gewoon om te luisteren naar God die in de stilte spreekt. Het hectisch tempo van het moderne leven en werk leidt velen van ons naar dit soort van vervuilde staat die leidt tot innerlijke onrust en uiterlijke wanorde. Onszelf stilhouden om te bidden is essentieel, niet alleen voor onze heiligheid, maar ook voor onze geestelijke gezondheid. Een ander belangrijk aspect van innerlijke stilte heeft ook te maken met ons los te koppelen van onze elektronische gadgets. Hoeveel uren per dag worden er niet verspeeld met Facebook, e-mails en andere technologische tijdstelers? Neem er één dag per week afstand van. Las een sabbatperiode in voor je e-mails. Neem dagelijks wat tijd om deze afleidingen aan de kant te zetten en je opnieuw op de aanwezigheid van God in je hart te focussen. De heilige Augustinus schreef: "Je hebt ons voor uzelf geschapen, o Heer, en onze harten zijn rusteloos tot ze rusten in u." Ja, zo is het letterlijk. Ons hart en de rest van ons lichaam is rusteloos, angstig, overgevoelig en gestresseerd, tot het rust vindt in God. Gebed biedt ons voordelen op het natuurlijke niveau. Het kalmeert onze angsten en het moduleert onze grillige gemoedstoestanden. Op het bovennatuurlijk niveau is het onmisbaar. Het is zuurstof voor onze zielen. De heilige Teresa van Avila zei dat ze de hemel niet kon garanderen aan iemand die niet tenminste 10 minuten per dag bidt. Zonder dit dagelijks gesprek van vriendschap, zonder deze periodes van opkijken naar diegene die we beminnen, kunnen we niet in Gods aanwezigheid blijven gedurende onze dagelijkse periodes van intens en druk werk. Breng dagelijks een beetje tijd door in Jezus' aanwezigheid, bij het Heilig Sacrament, als dat mogelijk is, in gebed. Gebed is inderdaad een goed medicijn. Ook mondgebeden natuurlijk, zoals de rozenkrans en de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid of andere gebeden waar we van houden, zijn heel belangrijk, even belangrijk als het innerlijk gebed. Dergelijke gebeden zijn vooral nuttig in tijden van geestelijke nood, als we het moeilijk hebben om te focussen. Dan geestelijke lectuur, goede geestelijke lectuur. Bijvoorbeeld dagelijks enkele minuten uit de Heilige Schrift lezen of uit andere geestelijke boeken, dat kan ons helpen om ons geestelijk leven in stand te houden en ons gebed te voeden. Intens lezen is therapeutisch voor hen die lijden onder depressie. En er bestaat geen betere bron van troost en sterkte dan de Bijbel, samen met boeken geschreven door hen wiens leven vorm gekregen heeft door de Heilige Schrift. Bovendien verrijken de praktijken van geestelijk lezen en gebed elkaar wederzijds. Dagelijks lezen uit een goed boek kan een remedie zijn bij droefheid, een troost in geestelijke nood en een hulp bij het bevorderen van onze hoop en standvastigheid. Goede geestelijke lectuur kan ons helpen om ons minder geïsoleerd te voelen. Het brengt onze gedachten naar eeuwige, spirituele en goddelijke realiteiten. En dat kan ons helpen om weg te geraken uit onze vaak bijziende en enge blik op onze levensomstandigheden. Wat de Heilige Schrift betreft, in de psalmen vinden we alle menselijke emoties verwoord. Veel psalmen, ook die met depressieve thema's, bezingen tegelijkertijd de goedheid van God en van de geschapen wereld. Ze bieden een antwoord en een remedie om de schijnbare hopeloosheid van de depressieve toestand te verzachten. De overtuiging dat een mens altijd door God bemind en geapprecieerd wordt, dat de wereld niet helemaal vijandig is, maar fundamenteel goed, en dat het normaal is om je emoties te uiten, al die dingen zijn terug te vinden in de psalmen. Dan wil ik iets zeggen over het sacrament van de biecht. Het sacrament van de biecht is een werkzaam geneesmiddel voor zowel de geestelijke als de psychologische gezondheid. Onderzoek in Europa heeft uitgewezen dat katholieken die regelmatig biechten minder neurotisch zijn dan zij die dat niet doen. De biecht is niet iets donkers of akeligs. Johannes Paulus II noemde de biecht het sacrament van de vreugde. Het is het sacrament dat onze hoop herstelt en versterkt. Het brengt diepe vrede teweeg, zowel psychologisch als spiritueel. Er is geen enkele reden om er bevreesd voor te zijn, zelfs al is het al jaren geleden. Ons spiritueel leven bestaat uit bekering en nog eens bekering en altijd weer opnieuw beginnen. Er bestaat geen betere manier om een nieuwe start te maken en onze bekering te verdiepen dan door een goede biecht en door regelmatig te biechten, maandelijks tot wekelijks als het nodig is. De manier van te werk gaan is eenvoudig. Open je wonden en toon ze aan de priester. En als je vergeten bent hoe je moet biechten, zeg het dan eenvoudigweg tegen de priester en hij zal het je uitleggen. Christus, de ware geneesheer van de ziel, zal je zonden wegwassen en je helpen om opnieuw te beginnen. De belangrijkste gebeurtenis die ons leven zou moeten op orde brengen en onze dagen en weken oriënteren, is de Heilige Mis. De Heilige Mis is het centrum en de wortel van ons innerlijk leven, omdat het Jezus' offer op het kruis is, dat daar tot heil van ons wordt vernieuwd. De Heilige Mis is de tijd waarin we alles kunnen verzamelen wat er gebeurd is of die dag nog zal gebeuren en het aanbieden aan God. We leggen alles wat we gedaan hebben, onze vreugde, ons verdriet, onze zorgen, ons lijden en onze strijd op de pateen, tezamen met het brood. Dan wordt het opgenomen, veranderd en aangeboden als iets dat aangenaam is voor God in het offer van de Heilige Mis. Als hij brood en wijn kan veranderen in zijn eigen lichaam en bloed, beeld je dan in wat hij kan doen met onze levens. Als wij de Heilige Communie ontvangen, is onze eenheid met Christus het meest intens. Het is belangrijker aan te denken, vooral voor mensen die lijden aan depressie, dat Christus aanwezig is, zelfs als je zijn aanwezigheid niet voelt. Als je gewoon probeert om bij de Heilige Mis aanwezig te zijn, zal Christus je daar telkens opnieuw ontmoeten. Dankzij God dat zijn werkelijke aanwezigheid in de Eucharistie niet afhangt van je subjectieve emotionele toestand. Jezus is altijd werkelijk en substantieel aanwezig in de Eucharistie. Zijn aanwezigheid hangt niet af van hoe jij je die dag voelt of van het subjectief voelen van je geloof. Als ik hem ontvang, dan ontvang ik hem eenvoudigweg omdat hij zich aan mij geeft, hoe onwaardig ik mij ook voel. De Heilige Mis is niet bedoeld om los te staan van de rest van ons leven. Wij kunnen, bij manier van spreken, het offer van de Heilige Mis uitbreiden doorheen de week, doorheen elke dag, door ons dagelijks werk aan God op te offeren, door ons falen op te offeren. Op die manier kan het lijden dat iemand tijdens een depressie ervaart geheiligd worden. Elke ziekte die God toelaat voor redenen die ons begrip te boven gaan, kan spiritueel vruchtbaar worden en een bron van persoonlijke heiliging. Beste luisteraars, tot daar een overzicht van de grote rijkdom die de katholieke traditie te bieden heeft voor iedereen, maar bijzonder voor mensen die worstelen met depressie. Het stuit me tegen de borst dat men in vele therapeutische centra er niet eens bij stilstaat dat het geloofsleven met al zijn uitingen een heel grote hulp kan zijn voor mensen in geestelijke nood. Nog erger, dat men denkt dat gelovig zijn een remmende factor in het genezingsproces van depressie zou zijn, of er zelfs de oorzaak van. Laten we bidden en hopen dat er ooit verandering mag komen in deze mentaliteit. En ik wil graag afsluiten met een prachtig gebed van de heilige Ignatius van Loyola. O Jezus Christus, wanneer alles duisternis is en wij onze zwakheid en hulpeloosheid voelen, geef ons dan het gevoel van uw tegenwoordigheid, uw liefde en uw kracht. Help ons een volmaakt vertrouwen te hebben in uw beschermende liefde en versterkende kracht, zodat niets ons bang kan maken. Want als we dicht bij u leven, zullen uw hand, uw doel en uw wil doorheen alle dingen zien. Amen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of opmerkingen bij dit programma, dan kunt u mailen naar info@hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47. Hartelijk bedankt voor het luisteren.